Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Morgenavond zullen de catechisaties weer beginnen. Wat groepen en tijden betreft zou ik u allen willen verwijzen naar het laatste nummer van ons kerkblad. De belijdeniscatechisanten worden verwacht vrijdagavond. Voor de eerste keer om 9:15. Dinsdagavond om 7:30 zal de kerkenraad vergaderen. Volgende week zondag zal er om 3:15 een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk van Sommelsdijk. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En de tweede is een extra collecte voor de zondagschool. Volgende week zondag is de collecte bestemd voor de kerk. Laten wij samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 146, het 5e en het 7e vers. Het is de Heer die het recht der armen. En vers 7, het is de Heer die vreemdelingen. 5 en 7 van 146. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heren, uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods op 2 plaatsen, allereerst uit het boek Numeri en dan uit Handelingen. Uit Numeri lezen wij hoofdstuk 18, de verzen 20 tot en met 24. Numeri 18, vers 20 tot en met 24. Ook zeide de Heere tot Aaron: gij zult in hun land niet erven, en gij zult geen deel in het midden van hen lieden hebben. Ik ben uw deel en uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. En zie, aan de kinderen van Levi heb ik alle 10e in Israël ter erfenis gegeven, van hun dienst die zij bedienen, de dienst van de tent der samenkomst. En de kinderen Israëls zullen niet meer naderen tot de tent der samenkomst om zonde te dragen en te sterven. Maar de Levieten, die zullen bedienen de dienst van de tent der samenkomst. En die zullen hun ongerechtigheid dragen. Het zal een eeuwige inzetting zijn voor uw geslachten. En in het midden van de kinderen Israëls zullen zij geen erfenis erven. Want de 10e der kinderen Israëls, die zij de Heere tot een hefoffer zullen offeren, heb ik aan de Levieten tot een erfenis gegeven. Daarom heb ik tot hen gezegd: zij zullen in het midden van de kinderen Israëls geen erfenis erven. En dan uit Handelingen 4, het laatste deel van dat hoofdstuk, vanaf vers 32. Handelingen 4. Vanaf vers 32. En de menigte van degenen die geloofden was 1 hart en 1 ziel. En niemand zeide dat hij iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Joses, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Laten wij nu zingen uit Psalm 66, het 8e vers. Psalm 66, het 8e vers komt: luister toe, gij Godgezinden.
Thank you.
Gemeente, nadat wij enige tijd geleden met elkaar het woord van God hebben gelezen, voor zover ons dat vertelt over Timotheus, een van de meest intieme medewerkers van de apostel Paulus, willen we vanmorgen een begin maken met de overdenking van wat Gods woord zegt over zo'n andere medearbeider van Paulus, namelijk Barnabas. De tekst voor vanmorgen, en dat is dus voor de eerste preek over deze man, vindt u in de laatste twee versen van Handelingen 4, de versen 36 en 37. En Joses, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van de geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Wij gaan eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Dankzegging doen wij voor het feit dat degenen die vorige week zondag nog in het ziekenhuis lagen, allen thuis mochten komen. Dat is zuster van de Doel uit de Goede Ree, broeder Damis Vroegendewij uit van het Korte Weegje in Sommelsdijk en zuster van Walsum. Ze zijn dus allemaal weer thuis. We danken ook voor het gezin van Max en Linda Hamelink, waar ze in de afgelopen week verblijd werden met de geboorte van een zoon. En we doen voorbeden voor het gezin van broeder Hoogmoed, Gerard Hoogmoed. Gisteren is zijn moeder overleden. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen uw naam dankend erkennen dat u ons vanmorgen weer samenbrengt. Dat wij elkaar ook weer in uw huis mogen ontmoeten. De afgelopen weken hebt u ons gespaard, ook toen wij afwezig waren. Maar u hebt alles wel gemaakt, ook op de zondagen, heren, waar uw woord door anderen mocht worden uitgedragen. We bidden u ook nu nog weer dat ge dat gepredikte woord met uw zegen wilt achtervolgen en dat u het gebruiken wilt tot onderwijs. En dat is het ook wat wij ten diepste voor deze zondag van u willen bidden. Dat gij uw woord, als we dat weer met elkaar mogen gaan beluisteren, wilt gebruiken tot ons geestelijk nut. En dan weet u het beste wat dat geestelijk nut is. U kent ons tot in de diepste hoeken van ons hart. U kent elke beweging, elke uitgang van ons hart. U kent alles wat er in ons hoofd, wat er in ons hart leeft. U weet van alle onverschilligheid. U weet ook van alle geïnteresseerdheid. U weet van koudheid en u weet van warmte en verlangen en uitzien en begeerte. Heren, en omdat u van die zaken volkomen op de hoogte bent, bent u ook het beste in staat om te beoordelen wat wij ieder persoonlijk nodig hebben. Wij zijn zelf niet eens zo goed in staat om dat te beoordelen, heren. Wij kunnen dingen verlangen die niet goed voor ons zijn. En we kunnen ons van dingen verhouden die juist wel zo nuttig en nodig zouden kunnen zijn. Maar als u het woord bedient en als u het ook toepast en persoonlijk maakt in ons leven, heren, dan komt het op het juiste adres terecht. En dan zal het ook de juiste uitwerking hebben. Wilt u dat genadig geven? Maar heren, daarbij is toch inderdaad ook nodig dat het woord op de rechte wijze zal worden bediend en dat het ook op de rechte wijze mag worden aangehoord en ontvangen en meegenomen. Verlicht ons hart dat van nature duister is en geeft u te spreken overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest en geeft u ons geopende oren. En geeft u ons ontsloten harten. En laat zo uw woord ingang mogen vinden in onze harten. En wilt u geven, heren, dat het ons een wonder mag zijn. Dat u nog tot ons spreekt. En dat u ons nog gelegenheid geeft om te luisteren. Heren, Nogmaals erkennen wij uw goedheid voor het feit dat u ons allen wilde sparen. Dat zijn ook geen vanzelfsprekende dingen als we om ons heen zien. En als wij het wereldgebeuren een ogenblik in het oog vatten. Heere, wat is er dan inderdaad veel reden om zorg te hebben als we op de ontwikkelingen letten en waar moet dat allemaal heen en wat zal tenslotte uit het een nog weer voortvloeien, zodat er nog weer volgende dingen plaatsvinden waar ons hart als het ware van vreest en beeft. Heere, wij bidden van u dat ge degene die verantwoordelijkheid dragen en die voor grote verantwoordelijkheden staan, wijsheid van uwentwege wilt geven. En dat u alles wilt schenken wat nodig is om juiste, verantwoorde, rechtvaardige beslissingen te nemen en dingen te doen. We denken aan de president van Amerika en degene die om hem heen staan als adviseurs. Heren, wat ligt er een ontzaglijke verantwoordelijkheid op hun schouders, trouwens ook op die van andere regeerders, groten der aarde. O God, wij bidden van u dat de dingen niet uit de hand zullen lopen en dat we in een ontzaglijke wereldcatastrofe terechtkomen, maar dat u de dingen wilt beheersen en dat er recht en gerechtigheid zal mogen geschieden in deze wereld die vol kromheid en vol boosheid en vol goddeloosheid is. Heren, we vragen van u dat u ons bewaren wilt. Niet dat we het daarna gemaakt hebben. Want ach, als wij kregen naar verdiensten en als over deze wereld zou worden uitgegoten wat verdiend is, waar we het naar gemaakt hebben, heren, dan zouden we niet eens de moed hebben om nog te denken aan vrede en aan rust. Want we hebben gezondigd en we hebben gedaan wat goddeloos is en wat tegen uw heilig woord en wet ingaat. En dan hoeven we nog niet eens naar anderen te kijken. Dan kunnen we onszelf alleen al in het oog vatten en voor uw aangezicht eerlijk bekennen dat er in ons leven ook zoveel is, heren, waar u over torent. Dan weten wij het nog heel goed. Dan leven wij nog onder uw wet. En dan hebben wij nog elke keer de boodschap van uw woord. En dan weten we het zoveel beter dan zoveel andere mensen in deze wereld. En als nu van ons al gezegd moet worden, wij hebben God op het hoogst misdaan. Heren, wat moet er dan verwacht worden voor deze wereld? Wij vragen van u dat u ons echte ootmoed wilt leren om in verootmoediging u de Heere aan te roepen in het besef dat alleen genade ons nog redden kan. En dat alleen uw langmoedigheid ons nog sparen en bewaren kan. Maar zeker geen verdiensten van onze kant. Heere, wij vragen van u gedenk aan deze wereld in nood en ellende. Wilt u ook zijn met degene uit ons midden die moeite en zorgen doormaken. We bidden u voor onze broeder Hoogmoed en zijn vrouw en kinderen en de familie. Nu ze een geliefde moeder moesten afstaan door u weggenomen uit dit leven. Heren, wilt u de troost schenken die ze nodig hebben en de kracht om verder te gaan en om te doen wat ze nu te doen kregen. En laat alles verder ook met orde en in eerbied verlopen, Heere. En geef dat op de begrafenis als die zal plaatsvinden. Het woord van u nog werk zal mogen verrichten en kracht zal mogen doen. En dat het zegen zal mogen brengen. En voorts danken wij u ook voor mensen die beweldadigd zijn. Onze zieken, voor wie vorige week zondag nog gebeden werd. We mogen nu voor hen danken, Heere, dat u ze in ieder geval uit het ziekenhuis weer wilde thuisbrengen. Zuster van den Doel en zuster van Walsum en broeder Vroeg in de Wei. Maar, Heere, u weet wat ze verder ook nog nodig hebben. de een nog weer wat anders dan de ander. En dat hangt met leeftijd samen. En dat hangt ook met de ernst en de aard van de kwaal samen. Maar Heere, wilt u ze alle drie genadig gedenken. En onder uw zegenende handen sparen. En kon het zijn herstel geven. En de middelen die gebruikt worden, welke die ook zijn, zo gebruiken in hun leven, Heere, dat het resultaat zal mogen hebben. Ook danken wij uw naam voor Max en Linda Hamelink. Nu ge opnieuw de vreugde geschonken hebt dat een kind aan hen werd toevertrouwd. U maakte alles wel, bijzonder wel. En we erkennen uw goedheid daarin. U spaarde Linda's leven. U heeft dit leven, het leven ook geschonken aan dit pasgeboren kind. Heere, laat dit kindje mogen opgroeien in de vrezen van uw naam en geef de ouders wat ze nodig hebben om daarin instrumenten in uw hand te mogen zijn en hun kinderen christelijk en godzalig te mogen opvoeden. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere. En laat de verkondiging van uw woord op deze dag, waar die ook plaatsvindt, rijke vruchten mogen dragen tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw rijk, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 112e psalm. We zingen daarvan de versen 3, 4 en 5, psalm 112. Wel hem die steeds zich zal erbarmen, dat is vers 3. Geen kwaad gerucht zal hem ontzetten, dat is vers 4. En hij strooit steeds uit aan alle zijden, dat is vers 5.
Thank you.
We begrepen dat er naast de apostel Paulus in het Nieuwe Testament ook nog van anderen gesproken wordt die dienstbaar geweest zijn in Gods Koninkrijk en die hun leven besteed hebben in de verkondiging van het evangelie van dat Koninkrijk. Paulus is daarbij wel een hele opvallende figuur, over hem wordt heel veel verteld. Zijn zendingsreizen worden uitvoerig beschreven en al de wederwaardigheden die hij op die zendingsreizen heeft meegemaakt, er wordt ons heel wat van verteld. Bovendien weten we van Paulus heel veel, omdat we ook uit zijn hand en uit zijn pen een hele nalatenschap hebben in de brieven die hij geschreven heeft. En in het licht van alles wat de Bijbel over Paulus zegt, zijn die andere personen naast hem en om hem heen eigenlijk van veel minder belang. Althans, dat zouden wij geneigd zijn te denken. Niettemin, de Heere die ook soeverein beschikt over de gaven die hij aan mensen geeft en de opdrachten die hij mensen schenkt, heeft ook die anderen gebruikt. En laat Paulus dan 10 talenten gehad hebben en anderen wat minder dan 10, maar zij hebben die talenten die God hen gaf, hoe weinig ze mogelijk ook geweest zijn, gebruikt. En God heeft ook hun dienst willen gebruiken tot het heil van medemensen. We hebben het met elkaar over Timotheus gehad in een 6-tal preken. En ik had u aangekondigd dat we ook nog weer andere personen rondom Paulus zouden belichten in de prediking. Dan beginnen we dus vanmorgen met Barnabas. Barnabas die inderdaad ook bij Paulus vergeleken wel wat in de schaduw staat. Maar anderzijds mag van deze Barnabas gezegd worden dat Paulus nooit zou zijn geweest wat hij was zonder deze Barnabas. Want deze man heeft zeker op de jonge Paulus, op de beginnende prediker van het evangelie, een grote invloed gehad. En Paulus heeft voor een deel zijn plaats, als het over mensen gaat, voor een deel zijn plaats in de kerk te danken gehad aan de invloed en aan de voorspraak van deze Barnabas. Er wordt her en der in het boek der Handelingen en op een enkele plaats in de brieven over deze Barnabas gesproken. Wat was dat voor een man? Laten we hem typeren met de woorden waarmee de Heere hem zelf typeert. En dan denk ik aan een enkel woord uit Handelingen 11. Daar komen we hem ook tegen. Er wordt ook wat over hem verteld en er wordt ook een karakteristiek gegeven door de Heere, door de Heilige Geest zelf. Vers 24 van Handelingen 11. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. Als het gaat over een goed mens, dan zegt de Heere, kijk dan maar naar Barnabas. Dan zegt de Heere dat. Kijk, wij kunnen ook wel eens van elkaar zeggen, dat is een goede man, dat is zo'n goede vrouw, dat is zo'n goede jongen. Maar dan zeggen wij het. En dan is het nog maar de vraag in hoeverre het waar is. Is het wel waar? Zegt God dat ook van die man en van die vrouw? Maar hier is het getuigenis van de Heere zelf. Barnabas, weet je wat voor een man dat is? God zegt, een goed man. En dan is het waar ook. Dan hoef je er geen vraagtekens bij te zetten. En dan zal ook blijken dat het waar is. Dan is deze Barnabas voor ons tegelijkertijd een voorbeeld. Want als je nou toch een goed mens dient te wezen, aan wie moet je je dan spiegelen? Dan zegt de Heere, kijk, hier is het nou eens, spiegel je daar nou aan. En volg zijn geloof na. En ga in zijn voetstappen. En zie, zo'n leven te mogen leven zoals hij leefde. Een goed man dus. Maar dat is natuurlijk alleen maar waar omdat de Heere hem goed heeft gemaakt. Voordat God van hem kon zeggen dat hij goed was, moest er wat gebeuren. Zeker van Adam zei God ook dat hij goed was, zeer goed zelfs. Maar van de nakomelingen van Adam kan God dat niet meer zeggen. En ze kunnen het van zichzelf ook niet zeggen, want ze zijn in zonde geboren en in ongerechtigheid ontvangen. En ze zijn van het begin van hun leven af verkeerd en verdraaid en slecht. Als dan toch van een mens gezegd kan worden door God zelf, hij is goed, dan is er niet minder dan een wonder gebeurd. Een genadewonder, dan heeft er een verandering plaatsgevonden. Dan is de donkerheid en de duisternis veranderd in licht. Dan is de verdorvenheid veranderd in geschiktheid, goedheid. Dan is er een genadewonder door de Heilige Geest verricht, beginnend in de wedergeboorte en voortgezet in de heiliging en de vernieuwing van het leven, waardoor zo'n mens in Gods ogen nu ook weer volkomen aanvaardbaar geworden is door het werk van Gods Geest en door het werk van de Heere Jezus Christus. Die enkele woorden uit Handelingen 11, die typeren Barnabas dus tegelijkertijd als een mens met genade. En dat zullen we ook zien in zijn leven. We komen hem voor het eerst tegen in de tekst die ik u voor vanmorgen gelezen heb, de laatste twee versen van Handelingen 4. En u hebt bij de schriftlezing wel gemerkt dat zijn woorden die staan in de context van een beknopte beschrijving van het reilen en zeilen van de christelijke gemeente in Jeruzalem. Een prachtige tekening wordt er van dat gemeentelijke leven gegeven. Ze waren één van hart en één van ziel. En ze hadden ook alles voor elkaar over. Ze leefden voor elkaar. Er was niemand die zei dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En daar komt dan bij dat de apostelen in die tijd ook met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding van de Heere Jezus. En dat dat beslag legde op die gemeente en ook daarbuiten. Er was grote genade over hen allen. En als ze in hun midden mensen tegenkwamen die gebrek hadden, de armen, de behoeftigen, dan waren er wel weer anderen in de gemeente die wat meer hadden dan anderen. En die gaven van hun overvloed zodat ze konden meedelen aan degene die gebrek hadden. Een prachtige typering van wat je kan zeggen, wat je kan noemen de gemeenschap der heiligen. Er ging van die gemeente een getuigenis uit. Ze wisten daar in Jeruzalem van het bestaan van die gemeente en van de onderlinge omgang van de gemeenteleden. Ze wisten dat ze in liefde verbonden waren. Ze konden getuigenis geven. Zie hoe lief ze elkaar daar hebben. Ze waren een eenheid. Ze twisten niet, ze verbrokkelden hun krachten niet. Het was zoals het eigenlijk altijd behoort te wezen in de kerk des Heren. Je kan ook zeggen, en dan belicht je het van één kant, het was een diaconale gemeente. Waar ze elkaars noden kenden en waar ze voor elkaar klaar stonden. Wat aan het slot van Handelingen 2, na de uitstorting van de Heilige Geest van die gemeente gezegd wordt, dat kan kennelijk in de weken en in de maanden die op de uitstorting van de Heilige Geest gevolgd zijn, nog steeds gezegd worden van die gemeente daar in Jeruzalem. En in dat verband komt nu ook Barnabas ter sprake. Als een van die mensen die blijk geven zorg te hebben voor anderen. Van hem wordt verteld dat hij een akker bezit, dat hij die akker verkoopt en dat hij de opbrengst van die akker bij de apostelen brengt en dat de apostelen dan in hun diaconale taak maar moeten zien waar ze dat geld, die opbrengst van die akker zullen besteden. De eerste mededeling die we omtrent deze Barnabas hebben is dus een boodschap die ons doet weten dat hij echt een goed man was. Of is het geen goede daad die hij hier verricht? Het laat toch zien dat hij een bewogen hart heeft. Het laat toch zien dat hij kennelijk niet van zijn geld en van zijn goed en van zijn akker en van de opbrengst van zijn akker een afgod heeft gemaakt. Het laat toch zien dat hij anders van mentaliteit, anders van instelling is als bijvoorbeeld de rijke jongeling. Toen de Heer Jezus tegen hem zei dat hij maar zijn goederen moest verkopen, toen werd hij zeer bedroefd. En toen ging hij weg. Toen hem de dure plicht werd aangewezen om van zijn bezittingen behoeftigen mee te doen delen. Toen wilde hij dat niet, want hij zat er te zeer aan vast. Het was eigenlijk zijn God, zijn afgod. Maar dat is bij deze Barnabas niet het geval. Hij zit er niet aan vast. Hij verkoopt die akker. En dan houdt hij dat geld niet voor zichzelf. Dan zegt hij niet, nou die akker heb ik toch niet nodig. Nou kan ik er wat anders mee doen met dat geld. Het was voor hem zo vanzelfsprekend vanuit de betrokkenheid van zijn hart op de dienst des Heren en op het volk des Heren. Dat hij verstond wat de Heren in het Oude Testament ook al als een plicht aan zijn volk meegegeven heeft. Om te zorgen dat de armoede van degene die arm zijn, wordt verlicht. Dat is een bewijs, laat ik het zo mogen zeggen, dat er inderdaad een verandering in zijn leven heeft plaatsgevonden. En dat die verandering dus ook zichtbaar is geworden. Overigens is het nog niet eens zo vanzelfsprekend in het leven van Gods kinderen. Want helaas moet gezegd worden dat het ook gebeurt dat daar waar wel genade verheerlijkt is, de hand soms toch nog heel erg vasthoudt aan het aardse bezit. En dat mensen er toch nog zo moeilijk afstand van kunnen doen. En toch nog zo moeilijk mededeling kunnen doen aan anderen die het minder hebben. Het gebeurt helaas dat ook godvrezende mensen, die overigens inderdaad toch ook wel weten van een verandering in hun leven, die verandering nog nooit zo hebben beleefd dat het ook invloed ging krijgen op hun manier van omgaan met geld en goed. Er zijn onder Gods kinderen ook gierigaards. Ook materialisten. Helaas. En dat is, misschien beseffen ze dat van zichzelf niet eens, maar dat is wel tot grote schade van het geestelijke leven. En misschien dat voor die en gene een eerste toepassing is. Om dat bij zichzelf nu eens te bezien. Draagt de genade nou ook vrucht op de wijze waarop die genade in het leven van Barnabas vrucht draagt. Maar we moeten eerst eens weten wie die Barnabas eigenlijk was. Zijn eigenlijke naam was Joses. Hij wordt ook wel weergegeven als Jozef. Hij is afkomstig uit de stam van Levi. Hij is dus een leviet. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk bij de tempel hoort. Bij de dienst van de Heere. Want u weet, al de levieten waren afgezonderd om dienstbaar te zijn in en bij het heiligdom. Er was het geslacht van Aaron uit de stam van Levi en dat waren de priesters. Maar de anderen uit de stam van Levi, die dan niet tot het huis van Aaron behoorden, die waren Aaron bijgevoegd om hulpdiensten te verrichten bij het heiligdom, de levieten. Deze Barnabas had van Gods wegen dus, vanuit de wetten die de Heere gegeven had, de taak, de opdracht om dienstbaar te zijn in het heiligdom. Maar het ligt voor de hand dat hij in dat werk niet zo erg werkzaam geweest is. Want, en dat is merkwaardig, hij is Cypriot van geboorte. Hij komt van het eiland Cyprus. daar gingen zijn ouders dus kennelijk wonen. En daar hebben ze dit kind van de Heere gekregen, deze Jozef, zoals ze hem noemden. Mogelijk dat zijn ouders dus geëmigreerd zijn, of misschien alweer geslachten daaraan voorafgaande. Wat gebeurde wel meer? Er woonden heel wat Joden in de diaspora, in de verstrooiing in verschillende landen rondom Israël heen. En waarom gingen ze weg? Misschien zijn ze wel weggegaan omdat ze het gevoel hadden dat ze niet veilig waren in het land Judea. Misschien zijn ze weggegaan omdat ze het wat minder nauw namen met de leefwijze van het volk Israël, zoals de Heere daar bepalingen voor gegeven had. En in ieder geval is Barnabas opgegroeid, geboren en opgegroeid op nogal flinke afstand van Jeruzalem. En hoe het allemaal verder gegaan is, daar zullen we niet over speculeren. Maar nu treffen we hem in ieder geval in Jeruzalem aan. En waarom hij naar Jeruzalem gekomen is, kunnen we ook niet met zekerheid vaststellen. Je zou kunnen denken dat hij het met de keus van zijn ouders niet eens is geweest. Dat hij bij het opgroeien, bij het tot de jaren van onderscheid komen, tot de gedachte, tot de conclusie gekomen is dat zijn ouders er verkeerd aan gedaan hadden om in een ander land te gaan wonen. Want de Heere had dat land Israël toch aan zijn volk gegeven. Het zou allemaal waar kunnen zijn. Misschien had hij heimwee naar het land van de Bijbel. We weten ook niet of hij al lang terug is, of dat hij nog maar kort geleden in Jeruzalem gearriveerd is. We weten evenmin of hij van plan is daar te blijven. Maar hij is er. En hij is er niet meer als een onbekeerde Jood. Hij is er niet als een Jood die nog helemaal vastzit in de Joodse godsdienst, maar we vinden hem in de christelijke gemeente. Hoe hij daar gekomen is, was hij een van de bekeerlingen van Handelingen 2, was hij een van die mensen van wie geschreven staat, ze werden verslagen in het hart, was hij een van die mensen van wie geschreven staat, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, het zou best kunnen. Maar hij is nu lid van de christelijke gemeente. Hij vreest nu de Heere. Hij is bekeerd. Hij is tot geloof gekomen. Hij heeft de zaligheid mogen zoeken en vinden, niet in de werken der wet, maar in de zaligmaker, Jezus Christus. En gemeente, waar dat gebeurt, dan gaat het niet om de omstandigheden waaronder en de weg die de Heere daarvoor gebruikt, maar waar dat gebeurt, daar is het altijd een wonder. Als een kind van Adam een kind van God mag worden. Als iemand uit het heidendom of uit het jodendom of uit welke andere religie of geen religie dan ook mag komen tot de zaligmakende kennis van God in Christus. Dat is altijd een wonder. Maar mag ik er dit bij zeggen, het is in het geval van Barnabas wel een heel bijzonder wonder. Waarom? Nou, juist omdat hij een leviet was. Is het dan moeilijker voor een leviet om bekeerd te worden dan voor een ander? Ja, van God uit bekeken natuurlijk niet. Maar van de mens uit bekeken zou je zeggen, ja, het kon wel eens moeilijker zijn voor een leviet om bekeerd te worden dan voor een andere Jood. Waarom? Omdat juist uit de stam van Levi het verzet tegen de Heere Jezus het felst is geweest. Wie hadden de leiding in het hele proces tegen de Heere Jezus? Wie hadden daarbij de leiding genomen? Wat waren dat voor mensen? Iedere keer lees je weer de overpriesters. Uit de stam van Levi. En niet alleen in dat proces tegen de Heere Jezus hebben zij de leiding, maar ook na Pinksteren. Leest u het begin van Handelingen 4 eens. Dan zijn het ook weer de mensen uit de stam van Levi die de leiding hebben in het verzet tegen de volgelingen van Jezus, tegen zijn discipelen. En dan zijn het die mensen uit de stam van Levi die de discipelen gevangen zetten en die hen verbieden in de naam van de Heere Jezus te spreken. Daar waren de felste tegenstanders van het evangelie van Gods genade te vinden. En nou is Barnabas ook uit die stam. En wat heeft God nou bewezen? Dat hij machtig is om ook uit de stam van Levi mensen tot kennis der waarheid te brengen. En dat de Heilige Geest die soeverein werkt, zonder aanzien des persoons, ook in het hart van een leviet, plaats voor Gods genade en voor de Heere Jezus kan maken. Dat was een rijke bemoediging. Dat Barnabas tot geloof kwam. Een rijke bemoediging voor die mensen daar. Die ook wel wisten van datgene wat er nou juist onder de levieten leefde. Het was een rijke bemoediging en een stimulans voor hun vertrouwen op de Heere. Dat deze Barnabas een van hen geworden was. En dat zijn geloof niet alleen maar in woorden bestond en bleek te bestaan, maar dat zijn geloof ook in de werken openbaar kwam. Dat zijn geloof, zoals Paulus dat later formuleert, door de liefde blijkt te werken. Want hij verkoopt een akker en hij brengt de opbrengst van die akker bij de apostelen. Dat was het bewijs van zijn geloof. En dat was, zo zou ik het ook willen typeren, het bewijs van de echtheid van zijn geloof. Want wat was dat eigenlijk? Dat Barnabas die akker verkocht. Ik kom nu bij dat gedeelte wat we uit nummer 18 gelezen hebben. En als u zich nog in de geest voor de geest kan halen wat daar stond, dan weet u dat daar staat dat de levieten geen erfdeel mochten ontvangen. Twee manieren heeft de Heere bedacht om de levieten een erfenis te geven. In de eerste plaats zegt hij, ik ben hun deel. En in de tweede plaats, als het gaat om aardse goederen, dan mogen ze leven van de tienden die de Israëlieten opbrengen. 10% van alles wat zij verkregen hebben in de oogst en in de andere terreinen waar ze winst maakten, waren ze verplicht aan de dienst van de Heere af te staan. En daar was het traktement, als ik het maar zo mag zeggen, voor de levieten inbegrepen. Daar werden zij uit onderhouden. Dat was hun erfdeel, maar een eigen akkertje hadden ze niet. Hoe komt Barnabas dan aan een akker? Die heeft er kennelijk wel een. Was dat een erfenis? Waar was trouwens die akker? Ergens in Judea? En was hij daarom naar Jeruzalem gekomen om die akker die hij daar had gekregen als een erfdeel of langs een andere weg om die te bewerken? Of lag die akker misschien op Cyprus? Waar hij hem als een erfenis van zijn vader of van zijn grootvader had gekregen. En in ieder geval, laten de vragen maar vragen blijven. Hij verkoopt zijn akker. Hij doet er afstand van. Want toen hij tot inzicht kwam, geestelijk inzicht, toen hij God leerde kennen, toen hij het woord van God ging verstaan, toen is ook tot hem doorgedrongen wat er in nummerie 18 staat. En toen heeft hij daar de wil van God voor zijn leven in leren kennen. Hij mag geen akker hebben. En toen is hij gewillig gemaakt, en daar blijkt zijn geloofsgehoorzaamheid. Toen is hij gewillig gemaakt om voor de wil van God te buigen. Hij is er helemaal voor ingewonnen. En als de Heere zegt, Barnabas, zo behoort dat niet. Wat je daar hebt, moet je kwijt. Toen heeft hij gezegd, goed, Heere. Ik heb lust om uw wil te doen. En toen verkocht hij die akker. En toen wist hij tegelijkertijd dat hij daarmee niet voldaan had aan de bedoeling van de Heer. Want natuurlijk zou hij kunnen denken, oké, nou heb ik die akker niet meer, maar nu heb ik een spaarrekening. Want nu heb ik het geld vastgezet. Dat mocht wel. Daar had de Heer niks over gezegd, dat was geen verbod. Maar Barnabas heeft begrepen dat het bij hem verder gaat dan alleen maar de plicht om die akker te verkopen. Hij moet hem ook weggeven. Hij moet van het geld ook niets overhouden. Daar legt de Heer in zijn soevereiniteit ook beslag op. En daar is Barnabas het ook mee eens geweest. Zijn akker, bron van inkomsten, heeft hij dus niet meer. Een bankrekening heeft hij ook niet meer. Want wat hij nou heeft gedaan, heeft hij geïnvesteerd in de armen. En misschien heeft hij wel begrepen wat er in Spreuken staat. Die de armen geeft, leent aan de Heere. En toen heeft hij er nog een heilig vermaak in gehad ook. Toen was het hem een vreugde. En hij heeft beleefd wat er in Handelingen 20 staat. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen de apostelen hem zo hebben leren kennen, voor die tijd wisten ze misschien amper wie hij was. Ja, misschien, oh, dat is die Jozus, die komt uit Cyprus. Ja, dat is weer een wonder van Gods genade, dat hij ook in ons midden is. In zoverre zullen ze hem gekend hebben. Maar nu komt hij pas openbaar zoals hij werkelijk is, zoals Gods genade hem aan het maken is. En als ze hem zo leren kennen, dan zeggen de apostelen onder elkaar, dat is nou echt een Barnabas. En ze noemen hem voortaan Barnabas. Niet meer Jozef of Jozef, maar zoon der vertroosting. Of zoals je ook vertalen kan, zoon der vermaning. Dat is in het Grieks hetzelfde woord, vertroosting, vermaning. Het is in allebei de gevallen waar gebleken in zijn leven. Maar hier is hij echt een zoon van vertroosting. Wat een rijke bemoediging. Moet je eens denken aan die behoeftigen in die gemeente. Niet dat ze nou tegen Barnabas hoeven op te kijken. Misschien is het die mensen niet eens helemaal duidelijk geweest van wie dat nou kwam, wat de apostelen bij hem bezorgden. Die zak aardappels of die zak tarwe of wat ze dan ook verder kregen. Maar het is voor de gemeente op zich een zegen geweest, zulke mensen in hun midden te hebben, die het konden doen zeker, omdat God hen ertoe bemiddeld had, maar die het ook wilden doen. Mensen met een bewogen hart. Mensen met hart en liefde voor hun medemens. Gemeente, laten we het voorlopig hier even bij laten. Als het gaat over wie deze Barnabas nu eigenlijk was. En laten we de rest van de tijd nu gaan gebruiken om uit hetgeen ons is voorgesteld in de uitleg van de tekst. Om te zien wat we daaruit voor onszelf kunnen leren. Drie dingen. In de eerste plaats, in Barnabas, voor zover we hem nu hebben leren kennen, zien wij dat God allerlei soorten mensen tot bekering weet te brengen. Ik kom daar nou mee terug op het feit dat het juist een leviet was die tot bekering kwam. En daarom laat deze Barnabas zien dat God allerlei soorten mensen tot bekering weet te brengen. Hij kwam dus uit de stam waar het sterkste verzet gerezen was en nog altijd leefde tegen de heiland en tegen zijn evangelie. Maar daar heeft de Heer doorheen gebroken. Bij hem in ieder geval. En niet alleen bij hem, want in Handelingen 6 lees je dat, en daar gaat de Heer nog veel overvloediger zijn genade bewijzen, dat een grote schare uit de priesters den geloven gehoorzaam werd. Nou, hier is deze Barnabas dan eigenlijk de voorloper van. De eersteling. En straks komen er nog veel meer. Juist uit die kring waar het verzet zo heftig was. Daar toont de Heere de almacht van zijn genade. Hij weet het verzet in een mensenhart te breken, hoe sterk het ook is. Hij weet de onwil te buigen, hoe taai die onwil ook is. Hoe de Heere dat deed? Ach, moeten we dat weten? Hij heeft het ons niet geopenbaard. We zullen het van Barnabas dus ook nooit echt met zekerheid kunnen zeggen. Maar de Heere deed het. Hij is hem, en dat mag wel gezegd worden, want dat is duidelijk, dat is altijd zo. Barnabas werd ervoor ingewonnen. Dat woord van God dat hij hoorde daar in Jeruzalem, dat ging kracht doen in zijn leven. Dat greep hem aan. Dat veranderde de dingen, dat veranderde zijn visie, dat veranderde zijn gedachtenleven, dat veranderde zijn hele kijk op godsdienstige zaken. En door de overwinnende en overtuigende werking van Gods geest met dat woord, werd Barnabas een ander mens. Door een ingrijpen Gods. Ja, dat moeten we wel vasthouden, door een ingrijpen Gods. Mensen worden niet bekeerd doordat ze alleen maar een beetje anders gaan denken, omdat ze hun gedachten een beetje gaan herschikken, omdat ze over bepaalde dingen een beetje anders gaan denken. Maar mensen worden alleen maar bekeerd door een ingrijpen van boven. Wedergeboorte, dat is geboorte van boven. En als dat werk van God niet gebeurt, dan blijft de mens, zoals de Heer Jezus zegt, vlees. En beërft hij het koninkrijk niet, want hij ziet het niet eens. Hij kent het niet eens, hij weet er niks van. Maar nou bewijst de Heere dat voor hem geen onmogelijke gevallen bestaan. Nou bewijst de Heere, hij zal dat vaker bewijzen, het boek Handelingen is er vol van. Het grote bewijs is natuurlijk de omkeer van Paulus. Die fariseeën die dreiging en moord blies tegen degene die volgelingen van de Heer Jezus waren. Maar de Heer houdt hem staande en hij kan geen stap meer doen. Hij ligt op de weg. Maar behalve wat er bij Paulus gebeurde, zijn er nog vele gevallen waarbij het misschien wat meer, minder indrukwekkend en minder spectaculair ging. Maar waarbij datzelfde genade wonder van de Heer plaatsvond. En die genadekracht zich openbaarde. En wat een wonder. Wat een bemoedigende zaak is dat, gemeente, dat God, zonder dat hij de persoon aanziet en zonder dat hij kijkt naar verdiensten en waardigheid en zonder dat hij naar deugden en kwaliteiten ziet en daar rekening mee houdt, maar dat hij een mens aangrijpt, wie hij ook is, zonder aanzien des persoons en dat de Heere iedereen die hij hebben wil ook krijgt. Iedereen die hij aangrijpt, die komt op een punt dat hij buigt. En dat hij het de Heere gewonnen geeft. Hoeveel verzet er misschien ook aanvankelijk is. En nog een poosje kan blijven ook. Want de mens is niet één keer overwonnen. En ingewonnen. Vindt u dat ook niet bemoedigend? Om te lezen dat die leviet uit Cyprus ook tot de kinderen Gods is gaan behoren. Nou hoeft er toch niemand meer te wanhopen. Voor zichzelf niet en voor anderen even minder. Als je bij jezelf de ontdekking doet, wat is mijn hart toch hard? Wat ben ik toch weer barstig? En wat ben ik toch vol ongeloof en ongeestelijk? Hoe moet dat nog eens anders worden? Zit u er wel eens mee met die vragen? Dat je bij jezelf toch wel eens indrukken hebt van wat de Heer in zijn woord zegt en hoe dat nou eigenlijk zou moeten zijn in ons leven. En dan op bepaalde momenten dan heb je de indruk dat je ook wel zou willen en dat je er ook wel een zekere lust in gekregen hebt. En dan kom je tot de ontdekking, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat een onverschilligheid en wat een koudheid merk ik dan weer in mijn hart. En dan heb je de neiging om te denken, het komt nooit goed straks. Ja, dan heb ik wel eens wat gevoeld en dan heb ik wel eens wat gedacht en dan heb ik wel eens wat gebeden, maar het zal toch allemaal mislukken. Want mijn hart kan ik niet veranderen en mijn wil kan ik niet buigen. Nee, dat kunt u ook niet. Dat kunt u ook niet. Maar God laat weten dat hij het kan. En of we nou volop wereld zijn. En misschien helemaal zo vastzitten aan allerlei wereldse dingen. En er eigenlijk ook niet meer kunnen loskomen, mee kunnen breken. Hoewel we weten dat het wel moet. Maar het is toch altijd weer die verleidende kracht die ons er weer heen trekt. Of dat we nou godsdienstig zijn. Misschien alleszins godsdienstig. En misschien heel wat maken van onze godsdienst. Wie weet, dat heeft Barnabas misschien ook wel gedaan. Als het waar is dat hij het met de keus van zijn ouders niet eens was. En dat hij daarom naar Jeruzalem teruggekeerd is. Dan kon hij ook denken dat hij toch wel een vrome jongen was, nietwaar? Maar hoe het nou ook is en van welke kant we ook gebeten zijn door de oude slang. Er is van nature niemand die God vreest. En er is van nature niemand die een hart heeft dat naar God uitgaat. En er is van nature niemand die een hart heeft dat week gemaakt is. En als je er nou eens echt over in zit, over de hardheid van je hart. En de onmogelijkheid om jezelf te veranderen. En jezelf in de weg des Heren te brengen en te houden. En jezelf liefde tot de Heren en zijn dienst te geven. Hoe moet dat dan? Geeft het u wel eens verdriet dat je zo verkeerd bent? Dat de verkeerdheid zo diep zit, zo diep geworteld zit, zo ver doorgedrongen is in ons bestaan. En dat we daarom vaak zo koud zijn en onder de ernstigste boodschap ongevoelig kunnen blijven. Terwijl je wel weet dat dat niet deugt en dat dat voor Gods aangezicht niet bestaan kan. Kan een mens wel eens mee zitten. Dat kan een mens ook wel eens benauwd maken. Dat kan een mens wel eens zo ver brengen dat hij er eigenlijk niet goed meer raad op weet. Nou, hier is het voorbeeld van Barnabas. En dat laat zien dat de Heere machtig is om elk hart te openen. Al is het nog zo vergrendeld. Dat de Heere machtig is om elk hart week te maken. Al is het nog zo koud en nog zo dwars. Hier is het voorbeeld van Barnabas en leer daar dan uit dat de Heere ook uw harde, koude hart kan veranderen. En ook dat van die ongezeggelijke jongen van u, waar je geen vat op hebt. En waar je tenslotte ook niet meer weet wat je ermee beginnen moet. En ook dat hart, dat hoogmoedige hart van die fariseer. De Heere kan dat ook veranderen. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Dat is de eerste les die we van Barnabas leren. We zien in hem dat God allerlei soorten mensen weet te veranderen in zijn genade almacht. Tweede, wat we in Barnabas zien, dat is dat geloof en bekering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Geloof en bekering onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Barnabas is tot geloof gekomen. Laten we nou maar even aannemen dat is gebeurd toen de Heilige Geest is uitgestort. En van meet af heeft hij bij die christelijke gemeente gehoord. Hij is tot geloof gekomen. Hij heeft het woord dat Petrus en de apostelen brachten met vreugde gaarne aangenomen. En hij heeft belijdenis gedaan van zijn geloof. En hij is gedoopt en hij hoorde in die kring. Maar tot op dat moment bleek zijn geloof alleen nog in wat hij zei. In zijn belijdenis, in zijn woorden. Maar nu gaat ook dat geloof blijken in wat hij doet. En daar komt ook tegelijkertijd zijn bekering in uit. Hij leeft niet meer zoals vroeger. Hij is niet meer aan zijn akkertje gehecht. Er zijn dingen gaan veranderen van binnen. En dus moet hij met bepaalde zaken breken. En als hij vanuit het woord van God tot de ontdekking komt dat levieten geen akker mogen hebben. Misschien heeft het hem wel even een worsteling gekost. Misschien heeft het hem wel een slapeloze nacht gekost toen hij de consequenties daarvan overzag. Maar hij is ervoor ingewonnen en hij heeft gezegd, als ik van God geen akker mag hebben, dan ga ik hem verkopen. En als ik van God geen akker mag hebben, dan ga ik hem verkopen, maar dan laat ik het daar niet bij. Dan ga ik dat geld ook niet voor mezelf houden, maar dan ga ik er anderen mee dienen. En die akkerverkoop en dat brengen van dat geld bij de diaconie, dat was nou voor hem, voor God, het bewijs van de waarachtigheid van zijn bekering. Ziet u dat geloof en bekering bij elkaar horen? En dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, dat waar echt geloof is en waar geloof gelooft, dat dat ook zichtbaar wordt, dat dat in de daden openbaar komt, dat het leven gaat aantonen dat er van binnen een verandering heeft plaatsgevonden, een verandering die ook doorwerkt naar buiten, en dat is bekering. Barnabas is anders gaan denken over de dingen, omdat hij Gods woord recht is gaan verstaan, en Barnabas is ook anders gaan doen, omdat hij dat woord Gods in zijn leven is gaan verstaan. Geloof en bekering, twee kanten van dezelfde zaak. En als ze niet bij elkaar te vinden zijn, dan is dat zogenaamde geloof geen geloof. En dan is die zogenaamde bekering geen bekering. Je kunt natuurlijk zeggen dat je gelooft. Je woorden kunnen te kennen geven dat je een gelovige bent. Dat je dat van jezelf tenminste meent. Maar als het nergens uit blijkt, behalve uit je woorden, als het in je leven niet zichtbaar wordt, als je leven toch eigenlijk maar heel gewoon verder gaat zoals het tot nog toe altijd gegaan is, en als er van ware vreze Gods en van toewijding aan de dienst van de Heere en liefde tot God en de naaste eigenlijk niet veel te bespeuren is, dan is dat geloof alleen maar een praatgeloof. Dat door God echt niet als geloof wordt aangemerkt. En natuurlijk kan er ook zogenaamde bekering zijn. Je kunt heel nauwgezet en heel precies leven, precies naar de ordeningen en naar de bepalingen die de Heere gegeven heeft in je uiterlijke leven. Het kan allemaal wat dat betreft tot in de puntjes in orde zijn. Maar als de ware liefde tot de Heere eraan ontbreekt, en als het vertrouwen op Gods genade eraan ontbreekt, dan is die bekering ook maar alleen een uiterlijke verandering. Dan is het huis misschien met bezemen gekeerd en versierd, maar er woont niemand in dat huis. Geloof en bekering, houdt u ze bij elkaar, gaan we ze scheiden, dan gaan ze allebei dood. Zowel het geloof als de bekering. Maar volgens het woord van God zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En Barnabas is er weer een bewijs van. Dat ze bij elkaar horen. Als een mens waarlijk gaat geloven, dan gaat de akker van Barnabas eraan. Als een mens waarlijk op Gods genade leert vertrouwen en het woord Gods gaarne gaat aannemen, omdat er liefde tot en een band met de Heere gekomen is, dan gaan er ook dingen de deur uit. Zoals Barnabas zijn akker wegdeed. Dan gaat de mens breken met bepaalde gewoonten, waar hij tot op dat moment misschien geen kwaad in gezien heeft. Barnabas zag er ook geen kwaad in om een akker te hebben. Maar toen Gods woord ging spreken, toen zag hij er wel kwaad in. En toen zijn geweten teer werd, toen zag hij er wel kwaad in. En zo gaat een mens dingen wegdoen waar hij kwaad in gaat zien. Dingen die hem bij de Heere vandaan houden. dingen die de eer van de Heere niet bevorderen, maar in tegendeel. En dan gaat een mens breken met bepaalde gewoonten. En dan gaat hij breken, als dat ook moet, met bepaalde vrienden. En dan gaat hij tegen bepaalde gebruiken in zijn eigen leven strijden. En tegen bepaalde neigingen, waarvan hij weet dat God ze afkeurt, gaat hij strijden. Toets u zelf daar eens aan. Hebt u geloof? Gaat u daarvan uit dat u geloof hebt? Kan een ander dat dan ook aan u zien? Later kom je in die geschiedenis waar ook die tekst staat dat Barnabas een goed man was, kom je tegen dat Barnabas, als hij in Antiochië komt, de genade Gods zag. We komen daar uiteraard nog wel een keer op terug, zoals de Heer het geeft. Maar de genade Gods is zichtbaar geworden. Kan een mens dat aan u zien, dat er genade Gods in uw leven is? Of moet die ander het doen met uw woorden? Dat is goedkoop. Dat is goedkoop. U behoort toch niet bij mensen die zogezegd geloven, maar die ondertussen gewoon leven met allerlei dingen en allerlei toestanden en die zichzelf van alles en nog wat permitteren. Wat hebt u met uw akker gedaan waarvan God zegt dat u hem niet hebben mag? Nou begrijpt u wel wat ik bedoel. Het gaat niet om dat volkstuintje dat u hebt. U moet het niet letterlijk opvatten. Maar wat hebt u met uw akker gedaan waarvan God zegt dat u die niet mag hebben? Is die al weg? Is die al opgeruimd? Of is die nog altijd in uw bezit? En dan in de derde plaats, in Barnabas, zien we ook dat het leven van een oprecht gelovige dienstbaar wordt aan het welzijn van anderen. Dat is ook een hele praktische les. Dat we in Barnabas zien dat het leven van een oprecht gelovige dienstbaar gemaakt wordt aan het welzijn van anderen. Want Barnabas denkt helemaal niet aan zichzelf, maar hij denkt aan God. En aan zijn woord en aan zijn wil. En hij denkt aan anderen. En met name als hij aan anderen denkt, denkt hij aan die anderen die het minder hebben dan hij. Geloof, zei ik al, zijn geloof werkt door de liefde. Liefde, de vervulling van de wet. Nou, is dat niet zichtbaar in Barnabas' leven? Vervulling van de eerste tafel van de wet. Liefde tot God. Zich uitend in gehoorzaamheid aan God. En dan zegt God, Barnabas, doe je akker eens weg. En Barnabas zegt, goed Heere, uw wet is in het midden van mijn ingewand. Dat is liefde tot God. Vervulling van de wet, liefde. En vervulling van de tweede tafel van de wet zie je net zo goed in diezelfde daad van Barnabas. Want het geld dat hij voor die akker beurt, dat geeft hij aan de apostelen en die delen het uit aan de armen. Hij heeft de naaste net zo lief als zichzelf. En hij vervult ook dat tweede gebod. Dat is herstelling van het beeld Gods in deze mens. Dat is genade Gods in deze mens. Genade die zichtbaar wordt daarin dat hij zijn leven dienstbaar stelt aan het welzijn van anderen. Hartverwarmend. Zulke voorbeelden. Lichtende voorbeelden. In een tijd als de onze. Tijd van materialisme, tijd van eigenliefde. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Meer en meer zie je dat toch. Egoïst. Dat is ook een terrein om onszelf op te onderzoeken. Wat hebben wij voor onze naasten over? Tuurlijk, de eerste tafel is de eerste tafel. Belangrijkst van alles is liefde tot God. Is die er? Maar niet minder belangrijk. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste, zegt de Heer Jezus. Is, hoe staat het met onze liefde tegenover onze naasten? En beleven we daarin ook iets van wat ze daar in Handelingen 2 en in Handelingen 4 beleefden. De waarachtige gemeenschap der heiligen, zoals de catechismus daarover spreekt, dat we onze krachten en gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten van harte en gewillig aanwenden. Is dat niet meer en meer nodig in een tijd waarin de wereld hoe langer hoe kouder wordt? En waarin de liefde van velen verkilt? En waarin zoveel mensen gaan leven uit het beginsel: wat kan mijn naaste me nou schelen? Ben ik mijn broeders hoeder? Nou, Barnabas heeft dat aangetoond in zijn leven. Dat deed hij niet heel bewust. Dat was niet een prestatie van hem. Maar dat was nou de genade die doorwerkte in zijn leven. En zo hebben de apostelen hem herkend als een zoon der vertroosting. Zij waren zelf vertroost door dit voorbeeld. Ze kregen weer moed om verder te gaan met hun arbeid. En dan moet u dat eens eventjes zien in het licht van het volgende hoofdstuk. Want daar begint dat hoofdstuk met te vertellen van Ananias en Safira. En als je zulke dingen meemaakt in de kerk, dan zou je de moed verliezen. Dan konden de apostelen elkaar aankijken en zeggen: we moeten nou van terecht komen. Als mensen die zeggen Gods kinderen te zijn zich zo openbaren, is dan al onze arbeid niet ijdel. Dan konden ze weer terugdenken aan die ander, aan die zoon der vertroosting. En ze zegt: nee, laat de duivel dan maar imiteren en laat de duivel dan ook maar mensen hebben die hij probeert binnen te dringen, laten binnendringen in de kerk. Maar dat doet Gods werk toch niet teniet. Gods werk staat toch vast. De Heere geeft toch te bewijzen dat hij zelf ook werkt. En zo was hij een bemoediging voor de apostelen. En zo was die een bemoediging voor die gemeente. En zo zijn er mensen geweest. En daardoor heeft het leven van Barnabas waarde gekregen. Er zijn mensen geweest die God hebben gedankt dat zij Barnabas op hun pad hadden ontmoet. Mensen die God hebben gedankt omdat ze deze zoon der vertroosting hebben leren kennen. En nou is de vraag aan u en aan mij: zijn wij nou ook al een zoon der vertroosting? Anders gezegd, wat heeft een ander mens aan ons? Is ons leven wel eens nuttig geweest voor een ander? Is het wel eens vruchtbaar geweest voor een ander? Wat denkt u, zouden er mensen zijn die God wel eens gedankt hebben dat ze u hebben ontmoet en dat hij door hen in uw leven wat heeft nagelaten? Of moeten wij van onszelf zeggen, als God het beoordeelt, dan is ons leven tot nog toe onvruchtbaar geweest en nutteloos. Dan hebben we de aarde beslagen, maar net als die onvruchtbare vijgenboom, nutteloos. Dan hebben we voor God nooit vruchten gedragen en dan hebben we voor de naaste ook nooit vruchten gedragen. Er zijn van die mensen die, als ze eerlijk zijn, dat van zichzelf zouden moeten zeggen. En de hele omgeving zegt van: ja, wat heb je dan aan zo'n vent? Wat heb je daar nou aan? Die veroorzaakt last. Die veroorzaakt ergernis. Die loopt te fitten en te mopperen. Maar wat goeds komt er nou ooit uit zijn handen? Wat is er nou ooit in zijn leven te zien waar je jaloers op wordt? Zulke vaders zijn er. Zulke moeders zijn er. Die eigenlijk niet veel aan hun kinderen hebben nagelaten aan geestelijke erfenis. Zulke mensen zijn er ook in de kerk. Het is helaas waar. Die geen zegen verspreiden. Maar soms een last zijn. Als u nou eens naar uzelf kijkt. En de vraag komt naar ons toe. Barnabas was een zoon der vertroosting. Dan had Gods genade hem gemaakt. Heeft Gods genade dat nou ook van u en van mij gemaakt? En mogen we zo nou functioneren? Mogen we zo nou zijn? Mogen we zo nou ook in het midden van de gemeente en in het midden van de wereld waarin we leven dienstbaar zijn? Tot verheerlijking Gods. En misschien hier en daar toch eens een zaadje van het evangelie laten vallen wat de Heere kan gebruiken. En misschien toch hier en daar eens een daad van liefde betonen tegenover een medemens. Niet uit de begeerte om nou zo bekend te staan, maar omdat de liefde tot Gods wet in onze ziel gegrift is. Echt dienstbaar zijn aan de naaste. En zo ook aan de eer van God. Hoe als we bij onszelf eerlijk de conclusie moeten trekken, ja, wat zou een mens nou aan ons gehad hebben, val dan vandaag God nog te voet. En smeek hem dan om die hartsvernieuwende en die levensvernieuwende genade. Want Barnabas was zo omdat hij zo gemaakt was. En genade maakt hem zo. En die genade is nog steeds dezelfde bij God. En ik kan nog van mensen die onnuttig de aarde beslaan, tot nog toe mensen maken die vrucht gaan dragen. Amen. Psalm 37 en daarvan het 11e vers. Samen danken. Barmhartige, genadige God, het past ons om uw naam te danken voor dit voorbeeld, dit toonbeeld van genade ook, en daarom ook een voorbeeld, een zoon der vertroosting. Heren, dat kunt u van mensen maken. Daar is uw almachtige genade toe in staat, en uw genade die tegelijkertijd ook zo soeverein is. Heren, dat laatste, dat mag ons hoop geven en verwachting, want nou is het voor niemand hopeloos. En dat uw genade almachtig is, heren, dat mag ons ook hoop geven. Want nu is het hart nooit zo verhard en zo gesloten of u weet er toch nog binnen te komen. O God, en als u er inderdaad binnenkomt, dan gaat de dingen veranderen. Dan komt er ook bekering, dan komt er ook vrucht. Dan zijn we niet meer zo onvruchtbaar, nutteloos, ijdel. Dan gaat ons leven als een doel beantwoorden. Oh, heel gebrekkig. Maar dan komt er liefde, zowel tot de eerste als tot de tweede tafel van uw wet. En dan zegt zo'n mens toch wel eens uit de grond van zijn hart, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat is de keus. Dat komt niet altijd van, heren. Maar het is wel de keus. Wij bidden van u om dat genadewerk. En dat het in ons midden, ook in het midden der gemeente, meer en meer zichtbaar zou mogen worden. En dat er meer en meer mensen gevonden mochten worden, ook in ons midden, die voor anderen een zoon of een dochter der vertroosting zijn. omdat ze iets van uw wonderlijke vertroosting mogen doorgeven en achterlaten. Op welke wijze dan ook, in woord of in daad. Schenk dat, Heere, door de genadige werking van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.